Goedemorgen gemeente, weet u allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree, ook een bijzonder welkom voor onze gasten en degenen die nu of later deze dienst met ons meebeleven. We vervolgen deze ochtend de prekenserie over het boek Daniël en daarvan lezen we het derde hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Daniël 3 en het thema van de preek is vuurvast geloven. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Vrijdag 8 juli hopen Peter Johan Lok te Sint-Jans Klooster en Christina Johanna Vader, Nieuwlandsweg 62 te Wezep, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:15 in onze kerk. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Dan een wat minder mooie mededeling. Broeder ouderling Reinoud Zwart heeft de kerkraad verzocht om hem vanwege gezondheidsredenen te ontheffen uit het ambt van ouderling. De kerkraad heeft hem deze ontheffing verleend. We zullen hem en zijn gezin straks aan de Heer in het gebed opdragen. Na de zomervakantie hoopt de kerkraad zich te beraden over de vraag hoe we om zullen gaan met de ontstaande vacature. Collectes. Er zijn vandaag 3 collectedoelen. De eerste voor de diaconie, de tweede kerkelijke kas voor de zending en de derde huisvesting Pniel. U kunt hiervoor uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. De eerste collecte is dus bestemd voor de diaconie. Een deel daarvan is voor de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Zij richten zich met name op geloofstoerusting van jongeren, hun persoonlijke ontwikkeling en hun oriëntatie op de maatschappij. We bidden vanochtend voor de studenten, de medewerkers en met name ook voor Els van Dijk, die binnenkort na 22 jaar afscheid neemt als directeur. Het andere deel van de collecte is bestemd voor onze eigen diaconie. Dan een herinnering. Na deze dienst is er weer de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De koffie of thee staat voor u klaar en ook voor kinderen is er limonade. Aansluitend daarop is er op het kerkplein ook nog een zogenaamde sing-out. En voor alles bent u van harte uitgenodigd. En voor alles wat we hebben medegedeeld geldt het voorbehoud van de Heren, zoals de Heren willen en we leven. We gaan nu een van de psalmen zingen die de kinderen de afgelopen week op school hebben geleerd. En dat is psalm 43, de versen 3 en 4. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 97, daarvan het eerste en het vierde vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Wij zullen straks in de preek en in de schriftlezing horen over de vrienden van Daniël, die niet buigen voor het beeld van Nebukadnezar. En dat is omdat ze dit beleiden. Alleen de Heere heerst als opperheer en alleen Hij verdient dan ook onze verering. Psalm 97, we zingen vers 1 en 4. Wij luisteren naar de wet van de Heere en antwoorden met Psalm 97, het zesde vers. De wet die we ontvangen, opdat we God zouden liefhebben door in zijn wegen te gaan, beminnaars van de Heer, beminnen, liefhebben. Dat we hem zouden eren door in zijn wegen te gaan, verbreiders van zijn eer. Maar daar hebben we ook de genade van Christus bij nodig, hoopt steeds op zijn genade. En dan is het ook heel concreet. Gods wet laat ons zien wat goed is en ook wat kwaad is. Haat dan altoos altijd het kwade. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult voor uzelf geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Waarom niet? Nou, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij nu samen gaan bidden en danken. En wij willen in onze dankzegging denken aan broeder en zuster Van Rossum Huisman van de Mozartdreef 73, wijk 8. Ze mochten 27 juni gedenken dat ze 25 jaar waren getrouwd. Wij danken ook voor zuster Gertrude Capelle van de Driftweg 10 in Elst, die in de afgelopen week acuut moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege ontstoken blinde darmen. Daar is geopereerd. Inmiddels is ze weer thuis en gaat het ook voorspoedig. We willen in onze voorbeden bidden voor de studenten en het onderwijzend personeel van de Evangelische Hogeschool en ook in het bijzonder voor Els van Dijk, onze zuster die binnenkort na 22 jaar afscheid neemt van deze school als directeur. En wij denken in onze voorbeden ook aan Reinoud Zwart, die, zoals u gehoord heeft, ontheffing heeft moeten vragen vanwege gezondheidsklachten van het ambt van ouderling. Laten wij bidden en danken. Hier op deze prachtige, stralende dag, waarin in de natuur ook uw grootheid te zien is, in het zonlicht dat straalt, in de bloemen die bloeien, in alles wat u laat leven. Op deze dag, Heere, zijn we als gemeente samengekomen hier in uw huis om uw heilig aangezicht te zoeken. Dat doen we in ons gebed. Dat doen we als we uw woord openen. En wij bidden u, Heere, kom met uw heilige geest in ons midden en geef dat wij uw aangezicht mogen zien. Dat aangezicht dat vrolijkheid geeft en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smart. Heere, ooit was het uw dienaar Mozes die dat ook vroeg, of hij u mocht zien. En dat kon niet. U gaf hem alleen maar iets van de glans van uw heiligheid te zien. En voor ons geldt het even goed. Hoe zouden we u, Heere God, kunnen zien? Hoe zouden we u onder ogen kunnen komen? Heere, we belijden het dat wij in onszelf zondig en onrein zijn. En ook in de achter ons liggende week is dat gebleken. Misschien dat we het voor onszelf niet eens hebben ontdekt nog. Maar u hield ons zojuist de spiegel voor. De spiegel van uw geboden, alle 10. De spiegel ook van de liefde. De liefde tot u. De liefde tot onze naaste. En Heere, dan kent u ons precies. Dan weet u hoe het bij ons van binnen en van buiten is geweest. En Heere, we belijden voor u onze zonden. Wilt u ze toch genadig wegnemen? Wilt u, Heer Jezus Christus, ze verzoenen met uw bloed? Wilt u onze schuld verzoenen, onze tekortkomingen? Want ook die zijn er immers. Niet alleen wat we doen en wat we denken, maar ook wat we niet doen. Waar we niet aan hebben gedacht. En wat als schuld is voor uw aangezicht. Heere, ook dat klaagt ons aan. Maar wilt u vanmorgen ons laten zien hoe u zich juist wendt tot hen die u zoeken. En die aan u vasthouden. Dwars door alles heen. Heere, wilt u ons vanmorgen een gezegende dienst geven en dat we toch uw aangezicht zien. Heere, laat het ons zien in uw Zoon, de Heere Jezus. Dat we hem vanmorgen mogen zien. Ja, dat we u, Heere Jezus, mogen eren en aanbidden. Dat u het bent die aan ons verschijnt in uw woord. Die in onze gedachten is, bij wie we komen. In stilte, in heilige aanbidding. Heere, u weet hoe het met ons is. Of dat ook inderdaad ons leven al is geworden. Om u te aanbidden en met u te leven. Of dat we ook onbekeerd zijn en onze eigen weg gaan. Heere, wilt u ons dan vanmorgen stilzetten? Zet ons aan het denken. Zet ons aan het bidden. Schenk ons het geloof. Opdat we niet langer van onszelf zijn of van de afgoden die we in ons eigen hart hebben gemaakt. Maar dat we van u zullen zijn, Heer Jezus. Want alleen dat heeft toekomst. Alleen dan zijn we wel bewaard. Ook in het uur van de beproeving. Heer, wij willen ook bidden voor elkaar. Wij willen bidden voor onze broeder Reinoud Zwart. Die ontheffing moest vragen. Als ouderling, Heere, u weet wat hem dat doet. U weet ook hoezeer hij te kampen heeft met de gezondheidsklachten. Die maar niet overgaan. Heere, wilt u hem rust geven? Wilt u hem vertrouwen geven? En wanneer hij zijn taak, de last die u hem op de schouders had gelegd om als ouderling in onze gemeente te dienen, op dit moment niet meer kan dragen. Heere, wilt u hem ook daarin tegemoetkomen met uw troost? Heere, als de weg zo anders gaat dan ook hij had gehoopt en gedacht van tevoren. En soms begrijpen we het niet, Heere. Maar geef ons dan de rust en de vrede in ons hart. Dat dwars door alles heen u ons vasthoudt en u toch uw weg met ons gaat. En uw weg is hoe dan ook toch de beste. Wees u hem zo ook samen met zijn gezin nabij. En geef dat hij nieuwe krachten mag ontvangen. Heren, wij bidden u of u ook wil zijn met de Evangelische Hogeschool. We danken u, Heren, voor die kostbare plek waar jongeren worden toegerust, waar ze zich mogen verdiepen in hun toekomst, oriënteren op de maatschappij, om daarin ook te kunnen zijn en aanwezig te kunnen zijn straks als belijdende christenen. Heren, we danken u voor de studenten die daar hun plek mogen en ook in het verleden mochten vinden, en ook het onderwijzend personeel dat daar zijn werk mag doen. En Heere, wij willen u ook danken voor het werk dat Els van Dijk mocht doen in de achterliggende 22 jaar. Heere, wat heeft u haar ook rijk gezegend, ook persoonlijk in het werk dat ze mocht doen. En wat mocht ze ook tot rijk en zegen zijn voor velen. En Heere, nu ze afstand gaat nemen, bidden wij u of u haar daarin ook nabij wil zijn in die nieuwe levensfase die er voor haar aanbreekt. Geef dat ze haar bestemming ook opnieuw mag vinden. Haar roeping ook in deze tijd mag volgen en blijven volgen. En we bidden u ook, Heren, voor dominee Van Olst, die nu de directeur van de Evangelische Hogeschool zal gaan worden. Wilt u hem ook zegenen op die voor hem ook nieuwe plaats. We danken u dat broeder en zuster Van Rossum mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. We danken u voor de jaren die u hen hebt gegeven, samen met kinderen die u hen gaf. Wilt u ook hen in de toekomst nabij zijn en met hen meegaan? Leid hen op uw wegen. En geef dat ze ook in liefde en trouw elkaar mogen toebehoren. En zo ook u als de gever van het huwelijk mogen eren en dienen. Heren, wij bidden nu voor zuster Geertrude Capelle. Nu ze afgelopen week moest worden opgenomen, zo plotseling. We danken u dat de operatie goed is verlopen en dat ze al snel weer naar huis mocht. Dat ze ook weer nieuwe energie krijgt van u. We danken u daarvoor en wilt u haar ook nabij zijn. Geef haar ook verder herstel. Heren, wij bidden nu voor anderen in onze gemeente. We noemen niet alle namen, maar misschien weten we het van elkaar of misschien ook niet. De ziekte, de zorgen die we hebben. De psychische nood waarin we verkeren. Heren, komt u ons tegemoet. Wees u onze herder en leid ons aan uw hand. Zo dragen wij ook elkaar aan u op. Ook hen, heren, die op dit moment als gasten in ons midden zijn of als gasten thuis meekijken. Waar we ons ook bevinden, geef ons samen een gezegende dienst. En dat ons hart mag uitgaan naar u, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, om u te eren en u in liefde onze dank te bewijzen. Heren, zo bidden wij tot u. Hoor naar onze gebeden, in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, midden in Pyongyang staat een torenhoog beeld. Eigenlijk zijn het er twee. Je ziet ze hier op het plaatje. Pyongyang is de hoofdstad van het land Noord-Korea. Dat is ver bij ons vandaan. Maar daar is een dictator aan de macht en die onderdrukt zijn volk. In Noord-Korea mag je niet zomaar zeggen en denken wat je zelf wilt. Dat mag niet. En je mag ook niet zomaar in de Heere God geloven. Dat mag ook niet. Nee, in Noord-Korea moet je geloven in de dictator. En ook in zijn vader en zijn opa. En die vader en die opa waren zelf ook ooit dictator. Die leven niet meer. Maar die hebben zo'n groot beeld gekregen. Ze heten Kim Il-sung en Kim Jong-il. En midden in de hoofdstad, op een groot plein, je ziet het hier wel, daar staan van hen beiden zo'n groot beeld. En iedereen die er langs loopt, die moet zich even omdraaien naar die beelden toe. En die moet even buigen. En dan mag je weer doorlopen. En toeristen die er komen, die moeten naar het plein toe. En die moeten een bosje bloemen neerleggen. En je weet wel, als je een bosje bloemen neerlegt, dan buig je ook. Als je dat niet doet, dan word je gevangen genomen. Toeristen worden het land uitgezet. En als je in Noord-Korea woont, dan word je naar een werkkamp gestuurd. Daar moet je heel hard werken. En heb je heel weinig te eten. En daar sterven heel veel mensen. Stel je voor dat jij in Noord-Korea zou wonen. Zou je ook je hoofd buigen voor dat beeld van Kim Il-sung en Kim Jong-il? Als je dat doet, dan zeg je eigenlijk van ja, dat wij dit land hebben, dat we hier wonen en leven, dat hebben we allemaal aan die dictators te danken. Dat zeg je er eigenlijk mee. We eren ze. Zou je dat doen? Zou ik het doen? Het is natuurlijk heel makkelijk, hè? Je hoeft maar even langs te lopen, even omdraaien, even stilstaan, klein buigje en je kunt weer door. En als je het niet doet, ja, dan is het niet best. Dat is heel wat moeilijker. Dan kom je in zo'n vreselijk werkkamp. Kun je niet gewoon naar huis. Zou je buigen? Als je het doet, dan verloochen je natuurlijk wel de Heere God. Dan zeg je eigenlijk tegen de Heere God: ik geloof niet in u. Ik eer u niet. Dat ik hier woon en dat ik leef, dat heb ik te danken aan de dictators en niet aan de Heere God. Terwijl de Bijbel toch heel duidelijk zegt: nee, dat heb je aan de Heere God te danken. Hem moet je eren. Er zijn in Noord-Korea christenen die in het werkkamp zijn terechtgekomen omdat ze hebben gezegd: wij vereren onze leiders niet. Wij eren alleen koning Jezus. Zou je het kunnen? Zou ik het kunnen? Ik weet het niet. Het vraagt wel dat de Heere God je dan helpt, denk ik. Dat je niet buigt voor het beeld. Nou, we gaan een gedeelte lezen in de Bijbel, jongens en meisjes, waarin eigenlijk precies hetzelfde gebeurt. De drie vrienden van Daniël, die moeten buigen voor het beeld van koning Nebukadnezar. En doen ze dat niet, dan worden ze in een vurige oven gegooid. Een oven met een heel heet vuur. Maar ze doen het niet, ze buigen niet. Want ze geloven in de Heere God. En ze willen hem alleen eren. En de Heere God verlost ze. Dat gaan we ook lezen. Gemeente, we lezen Daniël 3. En willen zingen nadat we dat hebben gelezen uit Psalm 91 over de bescherming van de engelen. Als er in de Bijbel staat dat de Heere de God der heerscharen is, of de God van de legermachten, dan betekent dat dat de engelen hem terzijde staan. En die stuurt hij ook om zijn volk te beveiligen. We zingen op Psalm 91 vers 1 en 5, nadat we gelezen hebben Daniël 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. En hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: en zegt u aan, volken, natieën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En daarom kwamen op datzelfde tijdstip Galdeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. En ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden ze niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. En vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. En Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet hebt vereerd en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? En Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning, tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. En hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. En enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuur over te werpen. En toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren en ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven zo uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. En haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben we niet 3 mannen gebonden, midden in het vuur geworpen? En ze antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker, o koning. En hij antwoordde en zei, zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. En hij nam het woord en zei, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. En ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat op had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. En Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel.
Thank you.
tekst voor de verkondiging is uit het gelezen gedeelte Daniël 3, vers 16 tot en met 18. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En het thema voor de preek is vuurvast geloven. Drietal gedachten: verleiding, vastberadenheid en verlossing. Daarmee gaan we eigenlijk dat hele hoofdstuk door. Verleiding, vastberadenheid, verlossing. Gemeente, wat doen preken met u? Elke zondag wordt er hier gepreekt. En predikanten hebben in de week voorafgaand daaraan de dienst voorbereid, een liturgie samengesteld, passende psalmen gezocht, liederen, om zo de gemeente mee te nemen in verootmoediging, in lofprijzing. En ook de preek is voorbereid. Een preek, als je dat een beetje deftig zegt, dat is de ambtelijke bediening van Gods woord. Oftewel, God spreekt daardoor. Dat hopen we, dat geloven we, dat belijden we ook. Een preek brengt de boodschap van de Bijbel naar je toe, doordat een gedeelte wordt uitgelegd en de relevantie daarvan ook voor vandaag wordt getoond. Maar wat doet dat? Dat is natuurlijk een vraag waar je als dominee wel eens over nadenkt. Draagt mijn werk, mijn preekwerk, vrucht? Maar ook als hoorder is het belangrijk om je die vraag te stellen. Wat doet het me eigenlijk? En als dat niet zoveel is, hoe komt dat? Ligt dat aan de dominee? Ligt dat aan de gemeente, de kerkdienst? Of ligt het ook aan jezelf? Heeft het te maken met je luisterhouding? Heeft het te maken met dat je je gedachten maar niet tot rust kunt brengen? En dat als je hier zit en je luistert even het begin van de preek en dan dwaalt het zo weer af. Dan zit je weer bij de dingen die je bezighouden uit de week. Kan maar zo. Weet, ik ga nou vanmorgen niet in op alles wat ons het luisteren moeilijk kan maken. Maar er zijn praktische en inhoudelijke dingen over te zeggen. Maar er is ook nog iets geestelijks. Iets wat te maken heeft met de boodschap zelf. Kan het zijn dat ons hart zich er tegen verzet? Dat je hart, ja, als het ware, zich sluit. Weet je, dat kan, dat zien we bij Nebukadnezar. Een paar weken geleden hebben we gehoord hoe die een droom kreeg. Die droom waarin die dat beeld zag, dat gemaakt was van verschillende materialen, het hoofd van goud, en dan ging het zo naar beneden, zilver, brons, ijzer, en de voeten waren van ijzer vermengd met leem. En die grote steen rolde van de berg en die botste tegen dat beeld aan en er bleef niks van over. Het verpulverde aan alle kanten. En toen had Daniël die droom aan Nebukadnezar uitgelegd. En hij had gezegd: Nebukadnezar, u koning, u bent dat gouden hoofd. En na u zullen er allerlei koninkrijken komen. Maar het koninkrijk van God komt. Dat is die steen. En dat zal alle koninkrijken van de aarde verpulveren. Nou, die uitleg van Daniël, dat was eigenlijk voor Nebukadnezar een preek met een duidelijke spits. In de richting van hemzelf. Hij, die grote koning van Babel, die zich zo onaantastbaar waande, die de allermooiste dingen had gemaakt. De hangende tuinen van Babylon. Een van de zeven wereldwonderen. Hij waande zich een god. Hij zal straks, dat gaan we nog lezen in Daniël, hij zal straks uitkijken over de stad en zeggen: kijk eens, dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. Dat is Nebukadnezar. Zou hij zich bekeren? Nu die weet, er komt een steen aan en er blijft niks van over. Ja, even lijkt dat zo te zijn. Aan het eind van hoofdstuk 2, dan horen we hem zeggen, waarlijk, uw God, tegen Daniel, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Nou, dan zeg je, nou, dan weet hij toch dat de God van Daniel boven hem staat. Hij is toch ook een koning? Dan heeft hij die dromen en die preek toch indruk gemaakt? Dat doet dan toch iets? Maar dan lees je verder in hoofdstuk 3 wat we vanmorgen gedaan hebben en wat is er van over? Er zal tussen die twee hoofdstukken wel een tijdje zitten. Maar je gelooft je oren niet, toch? En je gelooft je ogen niet, toch? Als je ziet wat Nebukadnezar gaat maken. Nebukadnezar, vers 1, maakte een gouden beeld. Nee, niet een beeld met alleen een hoofd van goud. Helemaal van goud. En het heeft enorme afmetingen. 30 meter hoog. Een flatgebouw van 10 verdiepingen. 3 meter breed. En het wordt opgericht in een vlakte, het dal van Dura. Dat ligt net even buiten de stad Babel waarschijnlijk. En alle hoogwaardigheidsbekleders, iedereen die maar op een of andere manier iets te zeggen heeft in het land, in politieke zin, die moeten reis gaan maken, hoe ver het ook is, dat maakt niet uit. Ze moeten allemaal komen. Want daar in de vlakte komt een groot evenement. Daar zal het beeld worden ingewijd. Daar zal muziek zijn. En dan moet iedereen buigen. Maar wat stelt dat beeld voor? Wat heeft Nebukadnezar ermee gewild? Uitleggers zijn het er niet helemaal over eens. Sommigen die zeggen, dat is een van de goden geweest van Babel. En Nebukadnezar die wil als het ware één god op nummer 1 zetten. Maar er zijn anderen die zeggen, nou, dat beeld, dat heeft toch ook veel te maken met Nebukadnezar zelf. Ik moet zeggen dat ik denk dat daar veel van in zit. Had Daniel het namelijk niet tegen hem gezegd, u bent het gouden hoofd. En ja, dan vergeet Nebukadnezar natuurlijk met het maken van dit beeld de rest voor het gemak. Je zou zelfs kunnen denken, heeft hij misschien zijn droom willen overschrijven? Als het ware willen overdoen. Zo van, ja, als God mij dit beeld laat zien en het wordt steeds minder, nou, ik zal er eens even wat naast zetten. Kijk eens wat ik doe. De hoogmoed van deze koning is onovertroffen. Nebukadnezar bouwt zijn eigen beeld. Goud. Nummer 1. Torenhoog. En eigenlijk, gemeente, herhaalt hij wat vele eeuwen daarvoor ook al is gedaan op zo ongeveer dezezelfde plek. Genesis 11, de toren van Babel. Toen hadden de mensen tegen elkaar gezegd, kom, laten we voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Nou, dit is eigenlijk precies hetzelfde wat Nebukadnezar hier nou wil. Het heeft een tweeledige bedoeling. Nebukadnezar wil voor zichzelf naam maken. Kijk mij eens. En het gaat erom dat zijn rijk één wordt. Daarom moeten ze uit al die hoeken van het rijk ook komen. Ook uit al die verschillende volkeren die daar wonen, die Nebukadnezar heeft overwonnen. Ze moeten allemaal komen. En zo smeet die eenheid in zijn rijk. Altijd het kenmerk van dictators, van totalitaire regimes. Er is één sterke leider en die wil dat iedereen naar hem luistert. En zo hebben er al heel wat standbeelden op de aarde gestaan. Van Mao in China, van Lenin, van Stalin, van Saddam Hussein in Irak, van de Romeinse keizers. En dan zegt u misschien vanmorgen, nou dominee, ja dat is mooi, dat is geschiedenis, boeiend, of misschien ook niet zo boeiend. Daar hebben wij niet mee te maken. In Noord-Korea, daar is het nog altijd vandaag de dag. Kim Il-sung en Kim Jong-il. Daar is Daniel 3 natuurlijk heel actueel. Maar wat hebben wij er nou aan? Wij hebben met die verleiding toch niet te maken? Nou, gemeente, ik denk van wel. Misschien niet zo ruig, zo openlijk als het hier gebeurt in Daniel 3 of dat je dat meemaakt in Noord-Korea. Daar staat heel letterlijk zo'n beeld. Maar gemeente, juist als het subtieler is, wat minder duidelijk, dan kom je ook veel gemakkelijker eraan toe om aan de verleiding toe te geven. Dan ontdek je dat veel minder makkelijk. Maar is er in onze tijd nou niet de verleiding om toe te geven aan, bijvoorbeeld aan wat vanuit de politiek gezegd wordt door sommigen, maar je hoort het in de maatschappij ook steeds, en op de radio en televisie hoor je het, en je maakt het mee, ook gewoon op je werk misschien wel, en het waait door de lucht, lijkt het wel, de verleiding dat geloof, dat hou je achter de voordeur. Dan wordt er gezegd, prima dat je gelooft, dat jij naar de kerk gaat, dat je daar iets in zoekt, in iets in vindt, mooi. Fijn voor jou, maar moet je niet op straat gaan lopen verkondigen. Of op je werk. Dan moet je iedereen in zijn waarde laten. En daar wordt mee bedoeld, je moet niets over je geloof, over je God zeggen. Een kraam op de markt met evangelisatiemateriaal, nou, er zijn ondernemers die hebben dat liever niet. Een sing-in, een sing-out op het kerkplein, daar komen soms telefoontjes van uit de buurt. Doen jullie dat nou maar hier binnen? Dat is goed, horen we toch niet. Maar niet buiten. Ik zit buiten op mijn balkon. En dan dit. Er wordt druk op je uitgeoefend. En natuurlijk, dat is geen vurige oven. Maar er is wel druk om je aan te passen. Om je boodschap af te zwakken. Je te conformeren aan wat de meerderheid vindt. Je moet meedoen, je moet niet achterblijven. En geloofsuitingen, die hou je maar voor jezelf. En gemeente, wij hebben ook andere gouden beelden soms. We hebben ze ook zelf. Misschien dat voor u wel het gouden beeld is van de bewondering door anderen, dat kan. Dat je daar eigenlijk van afhankelijk bent, van wat anderen van je vinden en over je zeggen. Dat heel groot is voor je. En daarmee ben je misschien ook wel heel onzeker, dat kan. Maar is dat niet ten diepste een gouden beeld waarvoor je buigt? Of voor jou als jongere, is je gouden beeld misschien dat je meedoet met de groep? Dat als je met je vrienden bent, ja, dan heb je even geen respect voor je ouders natuurlijk. Vijfde gebod, nou ja, laat maar even. En dan praat je niet over God en over de kerk. Dan gaat het gemakkelijk over allerlei andere onderwerpen. Daar praat je wel over. Groepsdruk. Dat is wat hier ook speelt bij de vrienden van Daniël. In dat dal gaat iedereen buigen. Ze doen het allemaal. Blijf jij dan maar eens staan. Waarom doe jij het niet? Dan heb je wat uit te leggen. En als je blijft staan, dan dreigt de vurige oven van spot, van dat je er niet meer bij hoort, dat ze een beetje besmuikt om je lachen, misschien wel. Dan ben je geen insider meer, maar dan word je een outsider. En gemeente, er zit in ons iets van binnen in ons hart, en dat hebben we denk ik allemaal, dat we erbij willen horen. Dat we insider willen zijn en geen outsider. En het gouden beeld zegt, prima, ik ga het je geven, buig maar voor mij. Anders zal de wraak je treffen, de vurige oven. Als je niet meedoet, heeft het consequentie. De ondernemer die op zondag zijn deuren gesloten houdt. Het heeft consequenties. Misschien wordt zelfs de huur opgezegd. De arts die niet meewerkt aan euthanasie. Het komt hem te staan, het komt haar te staan op onbegrip. En zelfs binnen kerken speelt dit, gemeente. Als we nou de boodschap die hier op zondag klinkt, misschien een beetje aanpassen. Zou dat misschien niet goed zijn? Dat het buitenstaanders wat makkelijker aanspreekt, dat ze dan zich wat minder ergeren als ze hier een keer binnenkomen. Dat de jongeren er wat meer in mee kunnen komen, want ja, die staan volop in de maatschappij, zo zeggen we dan. Dan gaat het over ethische onderwerpen misschien. Het kan ook gaan over hoe een mens zalig wordt. Als je de genade wat goedkoper maakt. Als je de navolging van Christus wat minder duur maakt. Mensen, zijn het geen gouden beelden om voor te buigen of niet. En ze oefenen druk uit. We zien eigenlijk druk op drie manieren. Groepsdruk, had ik het al even over. Dat is maatschappelijke druk. Je moet meedoen met de meerderheid. Ook angst voor wat er gebeurt als je niet buigt. Ja, dan hoor je er niet meer bij. Vurige oven van de spot. Je moet er toch niet aan denken. Of wat het ook is. En er is nog iets. Nog een manier van druk. Hier in Daniël 3 wordt er muziek gemaakt. Er wordt daar in het dal van Dura een heel orkest samengesteld. En daarmee wordt een sfeer gecreëerd waarin je gemakkelijk mee kan doen om te gaan buigen. Dat komt ook vaak voor. Als je in een massa bent en je gaat erin op, dan kom je soms tot dingen waarvan je achteraf denkt, was dat nou eigenlijk wel oké? Heb ik daar God misschien verdriet mee gedaan? En muziek kan een grote rol spelen. Tijdens een feest kan muziek je opzwepen. Tijdens een wedstrijd in een stadion zing je mee met de clubliederen. En voor je het weet scandeer je ook mee met de meest platte teksten. In een evenementenhal dein je mee op wat daar gebeurt. Het gaat gewoon vanzelf. Je gaat zo over die golven mee. Weet je, zo wordt er op die drie vrienden druk uitgeoefend. Opdat ze uiteindelijk, want dat staat er op het spel, de Heere God zullen verloochenen en de macht van Nebukadnezar en de goden van Babel zullen aanbidden. Maar ze doen het niet. Want dan komt bij tweede vastberadenheid. Want als er nou zoveel druk op je wordt uitgeoefend, hoe blijf je staan? Dat is wat ze letterlijk doen. Ze blijven staan. Alle hoogwaardigheidsbekleders uit dat hele rijk, die gaan door de knieën. Maar zij blijven staan. En het komt Nebukadnezar ter oren. Er zijn namelijk Chaldeeuwse mannen die hem informeren. Er is iets bijzonders aan de hand met wat daar staat. Waarom verklikken die Chaldeeuwse mannen nou de drie vrienden? Hadden ze niet hoeven doen. Het zijn waarschijnlijk hun collega's, medewijzen. Chaldeeuwen waren de wijzen van Babel ook. Waarom doen ze dat? Is het misschien uit jaloezie? Omdat Daniël en zijn vrienden bekend stonden inmiddels als degene die het allerwijst waren van allemaal. Is het eigen belang? Willen ze bij koning Nebukadnezar in een goed blaadje komen? Zodat ze promotie kunnen maken? Nee, dat is het allemaal niet. In vers 8 staat dat ze de Joden openlijk beschuldigden. Maar daar staat in de oorspronkelijke taal een woordgemeente dat zoiets betekent als je tanden erin zetten. Stukken uit de Joden eten, heel letterlijk vertaald. De reden dat de vrienden van Daniël worden aangegeven, gemeente, is alleen maar omdat ze Joden zijn. Antisemitisme, Jodenhaat. En dat is er vandaag ook. Haat tegen Joden, die anders zijn, anders doen, en de verering van hun God boven alles stellen. Haat tegen het volk van God. Haat ook tegen christenen. Waarom? Omdat ze zeggen, nee, er is maar één God die ik dien. Ik buig niet voor Kim Il-sung of Kim Jong-il. Ik dien alleen de God en Vader van Jezus Christus. En gemeente, daarmee is het ten diepste haat tegen God zelf. die God die alle verering voor zichzelf opeist, die geen andere goden naast zich duldt. We hebben dat net nog gehoord in het tweede gebod. En ik legde daar vanmorgen even de nadruk op. Dat heeft u, is u misschien opgevallen. Ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, staat er. Een jaloers God. Kijk, daar gaat het om. En dan moet u bij jaloezie niet denken aan menselijke jaloezie. Want dat is niet zo mooi, vinden wij. Als je jaloers bent, ja, dan gun je een ander het eigenlijk niet. Dan wil je het zelf hebben, wil je het zelf doen. Dat is niet mooi. Maar gemeente, Gods jaloezie is van een andere orde. Die is niet gevoelsmatig. Die is ook niet egoïstisch. Het is niet egoïstisch dat de Heere God zegt, je mag mij alleen dienen. En niet al die andere goden, die zitten er allemaal naast. Ja, dat wordt soms ook gezegd. Waarom kunnen de godsdiensten niet naast elkaar bestaan? Daar waren ze in Babel heel goed in. Alle goden die mochten daar een plekje krijgen. In het pantheon van Babel. Net zoals Paulus dat later tegenkwam in Athene. Liep hij door de stad en dan zag hij een altaar voor de onbekende God. Alle andere goden die waren er ook zo'n beetje. Maar misschien dat er ergens nog een God in de wereld was die door een volk vereerd werd. Nou, dan moest hij ook een plekje krijgen. Voor de onbekende God. Met de Heere God die zegt ons, die beveelt ons. Het is een gebod. Vereer geen andere goden. Naast mij. Gods naijver, gemeente, die Gods jaloezie, dat kun je beter vergelijken met dat een man niet wil dat zijn vrouw met een ander vreemd gaat. En dat een vrouw niet wil dat haar man dat doet. Is dat jaloezie? Nee, toch? Waarom wil je dat niet? Nou, omdat je van die ander houdt. Omdat die ander werkelijk van jou is. Omdat je samen één bent. En dan noem je dat natuurlijk geen jaloezie, dan noem je het trouw, dan noem je het liefde. Zo is bij de Heere God ook. Hij duldt geen andere goden naast zich. Hij heeft die vrienden, hij heeft u en mij er gewoon niet voor over dat je zou buigen voor de goden van de wereld. Want hij wil je niet kwijt. Zijn hart gaat naar je uit. En hij weet zo goed, hij weet het veel beter dan wij zelf. Hij ziet het veel scherper dan dat wij het zien. Dat al die goden, die gouden beelden waarvoor we buigen, dat die je helemaal niet geven wat ze je beloven. Het is bedrog. Ze geven je geen vrijheid. Ze geven je geen gemak. Ze geven je geen hulp en hou vast. Ze geven je geen leven. Ze brengen je er alleen maar verder bij vandaan. Ze betoveren je. En je gaat mee met de muziek. En met de massa. En met de angst voor de consequenties. Maar je raakt als die verloren zoon steeds verder van huis. En steeds meer in de goot. Is het niet letterlijk, dan wel geestelijk. Verder bij het eeuwige leven vandaan. Verder bij de zaligheid vandaan. Verder bij uw redding vandaan. En gemeente, die drie vrienden, die weten dit. En daarom buigen ze niet. En blijven ze staan. Ook als Nebukadnezar ze nog een tweede kans wil geven, die hoeven ze niet. Ze zijn vastberaden. Als Nebukadnezar de druk nog eens even laat oplopen. En hij zegt aan het eind, wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Dan zeggen die vrienden, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat we uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Gemeente, hoe blijf je staande in de verzoeking? Als je geloof wordt beproefd. Als je eigenlijk voelt, er wordt mij gevraagd om te buigen. En iedereen doet het. En de druk loopt op. Hoe blijf je staande? in de vuuroven van de beproeving. Ja, gemeente, laat allereerst duidelijk zijn, het heeft een doel. Als u zich daarin bevindt, als u daar terechtkomt, het heeft een doel. Wat zegt Petrus erover? 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud. Daar gaat dat beeld al. Goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus dat God in Christus de eer ontvangt, alle eer ontvangt. En dat je geloof als goud wordt beproefd, is het wel zuiver. Met de goud dat in het vuur gaat, dat smelt. Maar soms dan kan er ook wat branden vanuit dat goud. Dat is niet het goud. Dat zijn onzuivere deeltjes. Die verbranden. En het goud wordt alleen maar puurder. Heerlijker. Zuiverder. Dat is wat beproeving doet. Als God je daar brengt, dan is dat zijn doel. Dat uw geloof zuiverder, puurder zou zijn. Maar hoe blijf je dan staande? Maar dit kan alleen als er in je hart iets leeft wat sterker is dan de angst voor de oven. Iets wat zoveel gewicht in de schaal legt, dat je de druk van buitenaf aan kunt. Wat is dat? Het zijn twee geloofswaarheden. Daar begint het natuurlijk, geloof. Dat je God kent en dat je hem vertrouwt. Als je geen geloof hebt, dan zie je de verleiding niet. Dan heb je ook helemaal geen reden om niet met die verleiding mee te gaan. Waarom zou je? Dan kun je toch gewoon meedoen? Als God niets voor je is. Als je hem niet kent, als die niks voor je betekent. Nou ja, dan kan je gewoon je eigen weg gaan. Waarom zou je dan nog houden aan zo'n gebod als het tweede gebod? Waarom zou je dan nog moeilijk doen? Moet je niet moeilijk doen. Als je die God leert kennen, jongelui, dan ga je kritischer kijken naar de dingen om je heen. En we hebben al gezien eerder, dat betekent niet dat je altijd nee zegt. Preek van over Daniel 1 heb ik dat uitgelegd. Dat betekent niet dat je altijd nee zegt. Er wordt juist van je gevraagd om te participeren, om deel te nemen. Dat deed Daniel en zijn vrienden ook. Daarom zijn ze ook van die hoogwaardigheidsbekleders geworden. Maar ze zondigen niet, daar lag de grens. Misschien weet je het nog. Ze zondigen niet. Je gaat kritischer kijken. Is die muziek die ik luister wel oké? Is die serie waar ik in opga wel oké? Is het wel goed als ik vooral aan mezelf denk altijd? Als je dat bij jezelf ontdekt. Denk vooral altijd, eigenlijk ben ik altijd met mezelf bezig. Moet ik ook niet eens aan een ander denken. Maar denk niet dat het eenvoudig is om dan maar niet te buigen. Hoe doe je dat? Ik zei twee geloofswaarheden die we moeten kennen, en ik hoop dat u ze vanmorgen meeneemt en u toe-eigent, gemeente. Het eerste is dit: geloof in Gods macht. Wat zeggen de vrienden vers 17? Als het moet, kan onze God ons verlossen. Dat is mooi, hè? Ze zeggen niet: God die zal het wel doen. Nee, als het moet. Als het zover komt, je hoeft het niet op te zoeken, maar als het zover komt dat wij in de vurige oven geworpen worden, nou, ze zijn er al vlakbij. Als het moet, kan onze God ons verlossen. Ja, gemeente, hij kan het. Ook voor u, voor jou en voor mij. Hij is machtig. Die vrienden, ach, dat weten ze van huis uit, daar zijn ze bij opgegroeid, dat is goed. Ze weten het natuurlijk ook uit Daniel 2. Als God nu zijn koninkrijk laat komen en al die grote koninkrijken van de wereld, er blijft niks van over. Als de Heer Jezus zegt, ik kom terug. Als hij tegen zijn discipelen zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dan gelooft u toch wel? Dan kan hij toch ook zeker zijn macht betonen. Dan hoef je toch niet alleen maar in het grote blijven zien van die wereldrijken. Dan mag je toch ook kijken naar je eigen leven. Dan is hij daar toch ook koning, dan kan hij dat toch ook. Meten halen we daar nou niet dat geloof vandaan? Bij Jezus Christus. Als je ziet welke weg hij ging, de diepte van de dood in. Hij werd geslagen, bespot. Hij werd geslagen, bespot. Hij werd een outsider. Hij hoorde er niet meer bij. Niemand moest hem nog. Maar hij bleef staande. Hij boog niet. Niet voor Pilatus. Niet voor de hoge priesters. En hij ging de dood in. En hij stond op de derde dag. Hij overwon. Hij overwon de verleiding. Ja, hij overwon de dood. Met de zou die God, die Jezus, nou niet bij machten zijn om je te verlossen. Dat kan die, als het moet. Want er is geen plaats waar hij niet kan komen. Zelfs de dood niet. Hij is er geweest en hij is zegevierend opgestaan. Dat is Gods macht. Dat is het eerste. Maar er is nog iets wat gewicht in de schaal legt. En dat is het geloof, dat is het vertrouwen op Gods leiding. Vers 18. En zo niet, zeggen de vrienden. Als God het nou eens niet doet. Wel de oven in, zij, maar God redt niet. Is hun geloof dan tevergeefs? Ja, soms redt God niet. En misschien zegt u nou, eigenlijk best vaak niet. Ja, dat weten die vrienden ook wel. Daar houden ze helemaal rekening mee. Dat hebben ze ongetwijfeld in hun eigen leven al heel vaak meegemaakt, anders zeggen ze dit niet. Maar hoe het ook gaat, ze vertrouwen erop dat Gods weg dan toch de beste is. Als ze omkomen in de vlammen, is het geen mislukking. Want heeft de Heer bij monden van Jesaja het niet zelf gezegd, daar in Babel. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Hij zal verlossen. Ja, soms inderdaad, doordat letterlijk geen vlam je aansteekt. Door het vuur heen. Maar hoe dan ook, haalt hij je er doorheen. Meent u, neemt u dat mee vanmorgen? Gods macht en Gods leiding. Wij mogen hem vertrouwen. U mag hem vertrouwen. Dat is moeilijk. Je vertrouwt niet zomaar iemand anders. Maar u mag God vertrouwen. Als de levende. Als degene die je hulp, je houvast is. Die je vasthoudt. Als de vrienden verbranden in de oven. Dan is het niet tevergeefs. Dan is het voor hen een eeuwig thuiskomen. Thuis bij de hemelse Vader. Geloven is niet voor mensen die het makkelijk willen hebben. En dat wordt het al minder. Ook in ons land. Maar u zou het eens moeten vragen aan de christenen in Noord-Korea. Die hebben die les al veel eerder geleerd. Geloof is niet voor mensen die het makkelijk willen hebben. Je moet strijden. Strijden van binnen. Om niet te buigen voor de goden en de gouden beelden van de wereld. Strijden ook van buiten. Openlijk. Keuzes maken. Maar in geloof mag je overwinnen. En je komt met hem niet bedrogen uit, want dan kom ik tenslotte nog bij de derde verlossing. Nebukadnezar ziet tot zijn schrik, er zijn vier mannen in de oven. We hebben er drie ingegooid, ze zaten helemaal gebonden. En wat ziet hij? Ze lopen vrij rond, ze zijn los. En er is er nog één bij. Wie is hij? Sommige verklaarders zeggen, het is een engel geweest. Nebukadnezar die noemt hem ook zo, een engel. Zo ziet hij het, als een zoon van de goden, zegt hij. Er zijn ook verklaarders die zeggen het is de engel van de Heer, een hele speciale engel. En dat is eigenlijk de oud-testamentische gestalte van de Heer Jezus, die zit daar eigenlijk al in. Nou, hoe het ook is, het is Immanuel. Het is God met hen, God met ons. Gemeente, God verlost. Hij haalt je erdoor. Door het vuur van de beproeving. En misschien zit je er vanmorgen wel middenin. Met alles wat je bezighoudt. Met de zorgen die je hebt, de ziekte die je hebt. De dreiging die je voelt, de machteloosheid die je ervaart, wat het ook is. En ook als je het allemaal niet ervaart. Maar je leeft je leven. En je deint mee op de golven van de wereld. Weet je, God die wil je stilzetten. En weet dat hij verlost. Hij is de Immanuel. God met ons. Dat Christus zelf als Gods geliefde zoon door de diepte is heen gegaan. Opdat wie in hem gelooft met hem mee zou gaan. Door lijden heen tot heerlijkheid. Gelooft u dat? Doet dat vanmorgen wat met je? Zo begon ik net de preek. Wat doen preken met u? Wat doet het met u als u in Daniël 3 dit leest en het vanmorgen hoort? Ja, daar komt het op aan. Gods macht, Gods leiding. En ik mag het zien in de Heer Jezus. De weg die hij ging. Zet het u aan om te vertrouwen? Geef je je eraan? Voor het eerst of opnieuw? Om hierbij te gaan leven, het hoog te houden en hem te dienen en niet te buigen, staande te blijven. Met de Nebukadnezar, die lijkt het wat te doen. Als je vers 28 leest, dat lijkt een soort psalm. Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. En ook aan het eind, vers 29, er is geen andere God die zo redden kan. Dan denk je toch, nou Nebukadnezar, nou is nog één stapje. En deze God is onze God, is mijn God. En die stap zet hij niet. En uit het vervolg zal blijken, gemeente, dat dit opnieuw zo'n moment is dat Nebukadnezar beroerd is in zijn ziel. Hij wordt aangeraakt, hij ziet iets heel bijzonders. Maar hij geeft zich er niet aan. Hij blijft op zichzelf. En zo kun je de kerk uitgaan vanmorgen. Dat je hart er niet aan hebt gegeven. Dat je toch weer terugkeert tot de afgoden. Maar als nou telkens blijkt dat die niet brengen wat je zou denken. Dat ze niet geven wat ze beloven. Ja, als nou zelfs blijkt dat je niet bang hoeft te zijn voor hun wraak. Hoef je niet bang voor te zijn. Want God is met je. Hem staat een legermacht aan engelen ter beschikking om ze uit te zenden en je er doorheen te halen. En zo niet, dan haalt hij je er nog doorheen. In zijn Zoon Jezus Christus zou u hem dan niet aanbidden. Hij die beloofd heeft nooit los te laten, dat wie in zijn hand is, door hem gedragen wordt en voor eeuwig wel bewaard is. Weet u, dat mag u zoeken. Ik hoop dat u het zoekt. En loof de Heer, de God van de legermachten, die u bewaren zal voor het kwaad. Ja, uw ziel zal hij bewaren. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken. Hef dan een lofzang aan. Want hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, zo willen we u loven. God van de lege scharen. U die uw engelen zendt. Die uw zoon hebt gezonden. Opdat er verlossing zou zijn. Opdat er een God zou zijn. Die anders is dan welke God ook maar. Want u leeft. U bent de levende. En u kunt werkelijk verlossen. U kunt onze voeten uit het net bevrijden. U kunt de band die ons bekneld houdt verbreken. U heeft het gedaan, Heer Jezus. U heeft de dood overwonnen. U heeft de zonde teniet gedaan. En Heer, nou bidden wij u of u ons nabij wil zijn. Ook in het uur van de beproeving. Heer, wees u met ons en wees u ook met onze broeders en zusters in de vervolging. We bidden u voor die christenen in Noord-Korea, die ook vandaag misschien weer het plein vermijden. Daar willen ze niet zijn, want dan moeten ze buigen. Heere, u weet hoe daar uw kerk in de verdrukking is. En ook op zoveel andere plaatsen in deze wereld. Heere, wilt u toch verlossing geven? Ja, u doet het ook. Er zijn toch wonderlijke verhalen te vertellen, juist ook vanuit die gebieden. Hoe u wonderlijk redt. Hoe u tegen de stroom in uw koninkrijk doet komen. En uw woord zijn loop laat hebben. Heere, geef dat ook wij. Staande blijven. Als ook er in onze maatschappij en in ons eigen hart gouden beelden zijn, waarvoor we al te gemakkelijk de knie buigen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we erin meegaan. Maak ons sterk in u. Ja, geef ons geloof. Geloof dat het tegenwicht en ook het tegengif is. Tegen de verleidingen van de Satan. Geef ons geloof in uw macht, uw almacht. Geef ons geloof in uw leiding, vertrouwen en het kennen van u. En doe ons erin groeien, Heer. We danken u voor wat u gaf. Ook vanmorgen gaat u ook mee als we zo meteen hier weggaan. Of als we met elkaar koffie drinken. Als we zo meteen nog samen zingen op het kerkplein. Heer, laat het tot eer van u mogen zijn. En wees u zo onze God. God die wij mogen dienen en vrezen, met eerbied en ontzag en met een opgetogen hart, voor u de koning der koningen. Hoor zo onze gebeden, in de vergeving van al onze zonden, ook in spreken en in luisteren. Uit genade alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 118, daarvan het 9e vers. En u mag uw gaven geven ook vanuit deze dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Ga dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.